Goedemiddag allemaal. Goedemiddag ook de mensen thuis. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Mas. Ik kom uit Eindhoven. Ik ben getrouwd met Richelieu. En ik kom nu ongeveer 2 jaar hier in de Bron. En ja, het is de eerste keer dat ik hier een toespraak mag houden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het best spannend vind. Maar ik ben blij om het te mogen doen. Ik heb mij de afgelopen week verdiept in de Colossensebrief. En daar veel van geleerd weer. Veel is opgefrist daardoor. Ten opzichte van mijn geloofsleven. En ik ben blij om hier te mogen staan. Om dat ook aan jullie te mogen doorgeven. Ja, wanneer je de Bijbel openslaat of raadpleegt, kunnen daar verschillende beweegredenen voor zijn. Als ik de Bijbel opensla, ga ik bij mezelf toch snel de volgende vragen stellen. Wat moet ik doen? Wat wil God dat ik doe? Hoe moet ik mij gedragen? Of wat mag wel en wat mag niet? En als ik dan kom bij bijvoorbeeld de brieven van Paulus, dan ben ik geneigd om snel door te bladeren naar het praktische gedeelte van de brief. En voor de Colossensebrief is dat dan Colossense 3. En hoofdstuk 1 en 2 laat ik dan een beetje achterwege. En ik ga door naar het gedeelte waarin wordt gesproken over leefregels, aansporingen, bemoedigingen en hoe het dagelijks leven van de christen eruit hoort te zien. Daar is denk ik niet per se iets mis mee als we zo naar de Bijbel kijken. Het is ook logisch dat je zoekt naar praktische toepassing. En logisch dat je iets concrete informatie zoekt wat ook directe raakvlakken heeft met je leven. Maar als je alleen maar bezig bent met de praktische kant, wat doe je op het moment dat er problemen ontstaan? Als je je op een gegeven moment afvraagt, doe ik het wel goed genoeg? Soms maken we ook fouten. Gaat het mis? Wat nu? En wat doe je als er gebrek is aan motivatie? Is dit nog wel iets voor mij, het christelijke leven? Of misschien kom je er wel eens achter, als je om je heen kijkt, dat een ander het misschien totaal anders doet. Je gaat jezelf vergelijken met de ander. Je onzeker voelen. Of aan de andere kant misschien de ander juist oordelen. Nou, bij het bestuderen van de Colossensebrief, de hele Colossensebrief, ben ik er weer bij stilgezet dat leefregels en de concrete praktijk van het christenleven zeker heel belangrijk zijn. Maar het is niet waar ons leven als christen ook daadwerkelijk mee begint. Het vormt niet per se de basis voor ons leven als christenen. Maar wat vormt dan wel de basis voor ons leven? Welke manier van denken, welke houding, welke gezindheid behoren we te hebben voordat we daadwerkelijk de praktijk van het christenleven kunnen ingaan? En hoe houden we dit nou uiteindelijk vol? En dat zijn vragen die ik in deze toespraak hoop te beantwoorden naar aanleiding van Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Nou, laten we onze Bijbels openen en gaan naar Colossense 3. Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die had ik ook nog op de dia. zoals ik al zei, hoofdstuk 3 van Colossense, daar begint een beetje het praktische gedeelte van de brief. Hoofdstuk 1 en 2 is wat je zou kunnen zeggen het theoretische gedeelte. In hoofdstuk 1 en 2 is het onderwijs en in hoofdstuk 3 en 4 is de toepassing. Nou, waarom begin ik dan juist weer in hoofdstuk 3? Terwijl ik net heb gezegd dat het niet helemaal goed is om de eerste twee hoofdstukken zo over te slaan. Nou, wat interessant is aan juist dit gedeelte van hoofdstuk 3, is dat het nog niet direct iets zegt over de praktische toepassing, maar de duidelijke overgang laat zien van het onderwijs naar de toepassing. Het grijpt terug naar de basis in hoofdstuk 1 en 2, maar het geeft het startschot voor het uitleven hiervan, wat meer beschreven staat in vanaf vers 5. In vers 1 lezen we: als u nu met Christus opgewekt bent. En dit geeft denk ik antwoord op de vraag wat de basis hoort te zijn van ons christelijke leven. In de eerste plaats het besef van wie Christus is. En daarover lezen we dus iets in hoofdstuk 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij was er voordat alle andere dingen er waren. En hij is het hoofd van de gemeente. Stuk voor stuk onderwerpen voor een preek op zich. Maar voor nu zou ik even de conclusie willen trekken dat het moeilijk is om succesvol te zijn in het christelijke leven, zowel in het uiten daarvan als in de praktijk daarvan, als je niet weet wie Christus is. Het tweede wat we vinden in dat eerste vers is: wij zijn met hem opgewekt. Christus is gestorven en daarna is zijn levenloze lichaam, zijn dode lichaam, in het graf gelegd. Maar na 3 dagen kwam de Heilige Geest in dat levenloze lichaam en Jezus stond op uit de dood. Wij mogen weten dat diezelfde Heilige Geest ook in ons leven is gekomen. Op het moment dat wij Jezus als redder, verlosser en Heer in ons leven geaccepteerd hebben. Op het moment dat wij geaccepteerd hebben dat hij moest sterven in onze plaats om ons met God te kunnen verzoenen. Op dat moment worden wij geestelijk eengemaakt met Christus. En wij hebben een nieuwe positie en identiteit in Christus voor God. Nou, wat daarbij belangrijk is om te benoemen, dat deze eenwording met Christus een objectief aspect is van onze redding. Onze positie en identiteit in Christus is een realiteit die daarbij onafhankelijk staat van ons gevoel. Natuurlijk zullen we op een bepaald moment, als wij ons bekeerd hebben, daar ook wel iets van merken. Onze ogen gaan open voor Gods liefde en dat doet wat met je. Er komen veranderingen in je leven die merkbaar zijn voor jezelf, maar misschien ook voor de mensen om jou heen. Maar hoe ziet dit precies uit, dat verschilt ook weer van persoon tot persoon. Hoe je je voelt ook daarbij, dat verschilt ook van dag tot dag. Ja, en daarom is het belangrijk om te weten dat wanneer wij het hebben over onze positie, dat het gaat om een feit dat geldt voor iedere christen. Ongeacht ons gevoel of ervaring, ongeacht hoe we ons daarbij voelen of hoeveel ervaring wij al hebben in het christelijke leven, hoe lang onze wandel met God al is. Nou, uit de basis die wij hebben, uit onze eenheid met Christus, daaruit volgt logisch gezien ook een opdracht. Een opdracht om het zoeken van de dingen die boven zijn. Nou, laten we eerst even stilstaan bij dat woordje zoeken. Dit woordje zoeken, in de Griekse context, wijst dat op een continue en levenslange opgave. Het is niet zomaar iets wat je even kunt doen en daarna van je lijstje kunt afvinken. En het is een opgave die een beetje het fundament en de achtergrond vormt voor alle andere opdrachten, taken en activiteiten die wij in ons christelijk leven kunnen doen. Het zegt iets over dat wij als christen niet stilzitten, maar een actieve en gefocuste houding hebben tegenover de dingen die boven zijn, waar Christus is. Wat moeten we nou ons voorstellen bij de dingen die boven zijn? Ik heb hier een aantal plaatjes. Wat verstaan we onder het hemelse denken? Misschien denken wij, linkerplaatje, aan allerlei dingen die wel en niet mogen. Allerlei verboden. Misschien denken wij aan engeltjes in de hemel. Of misschien denken wij, dat wil ik met het rechterplaatje duidelijk maken, aan heel erg streng zijn voor jezelf. Een vorm van zelfkastijding. Om jezelf, of jezelf allerlei dingen onthouden. En als we kijken naar de Colossenzen, de mensen aan wie deze brief dus oorspronkelijk geschreven is, dan zien we dat zij actieve gelovigen waren. Ze waren geen gelovigen die stilzaten. Maar ook bij hun was het de basis die soms ontbrak in hun handelen. Zij waren bezig met sabbatten en feestdagen en elkaar oordelen in hoe en wanneer zij dat moesten doen. Ze waren bezig met elkaar te oordelen op basis van de ceremoniële wet. Zij hielden zich bezig met een bepaalde vorm van engelenverering. Het is onduidelijk waar deze dwaling precies vandaan komt. Of het uit het Joodse geloof komt of uit het heidendom. Maar zij waren bezig met het vereren van engelen. En zagen engelen als een bemiddelingsfunctie tussen God en de mens. Sommige van de Colossenzen waren streng voor zichzelf. Hadden een bepaalde strengheid tegen hun lichaam, onthielden zich van allerlei dingen. Hielden zich bezig met ascese, zoals dat ook al heet. En Paulus die zegt eigenlijk dat in eerste instantie lijken deze dingen misschien wel geestelijk en hemels, maar hij noemt ze toch werelds. Want wanneer wij ons op die manier bezighouden met de ceremoniële wet, gaan we voorbij aan het feit dat Christus is gestorven voor ons. Dat het een schaduw is van Christus. En dat met de dood en de opstanding van Christus we elkaar niet meer kunnen oordelen op basis van deze ceremoniële wetten. Wanneer we engelen zien als een middelaar, vergeten we de ultieme middelaarsfunctie van Jezus. En brengen we hem op de achtergrond. Wanneer wij streng zijn voor onszelf, vergeten wij het definitieve verzoeningswerk van Christus. En gaan we snel denken dat we misschien zelfs nog iets moeten toevoegen aan het verzoeningswerk van Christus om onze zonde, om verzoening te krijgen met God. En Paulus noemt dit denken daarom werelds. Het staat los van de persoon en het werk van de Heer Jezus. En het heeft niet weinig te maken met onze eenheid met hem. Nou, wat is het dan wel? En dan wil ik even teruggaan naar Colossenzen 1 vers 13. Dat onze broeder Martin ook net heeft voorgelezen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn niet letterlijk in de hemel geplaatst. Wij hoeven ons niet volledig af te zonderen van ons dagelijkse aardse leven hier. Maar we zijn wel geplaatst in een compleet nieuwe realiteit. Waarin Christus koning en heer is. En deze realiteit kunnen wij op alle terreinen van ons dagelijkse aardse leven meenemen en prioriteit geven. In ons huwelijk en gezin. In onze positie in de samenleving. Op ons werk, op school en in onze vrije tijdsbesteding. Verder zien we in de tekst dat Christus gezeten is aan de rechterhand van God. En dat verwijst opnieuw naar zijn verheven positie, waar we ook van lezen in hoofdstuk 1. Maar het verwijst ook naar zijn functie als onze voorspraak en onze middelaar. Hij pleit daar voor ons, hij is daar voor ons. In de derde plaats verwijst het ook naar zijn almacht. Hem loopt niets uit de hand. Soms lijkt dat zo. Als ons leven zo veranderlijk en onvoorspelbaar is, mogen wij weten dat zijn heerschappij vaststaat, een realiteit is. En niets in ons leven hem uit de hand loopt. In vers 2 worden wij aangespoord om de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En ja, net ging het over zoeken, wat verwijst naar een voortdurende focus en actie. Het woordje bedenken gaat meer over onze gedachtegang, ons begrip, ons gevoelen, onze aandachtsverdeling. En met name met betrekking tot dat laatste, als ik naar mezelf kijk, dan valt dat niet altijd mee. 'S Ochtends lees ik meestal een stukje uit de Bijbel, voordat ik naar mijn werk ga. Maar het is best een opgave om daar mijn volledige aandacht op te richten. Mijn gedachten dwalen snel af naar de dingen die de dag gedaan moeten worden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat, ja, soms lees ik de Bijbel gewoon maar om er snel vanaf te zijn en weer verder te kunnen. Ja, en daarnaast moet ik ook gewoon toegeven dat ik de Bijbel niet altijd even interessant vind. Ik mis de interesse soms die ik op andere momenten wel heb. Wat dat betreft, ja, kan het moeilijk zijn om vol te houden met de taak om te blijven zoeken wat boven is. Soms voelen we ons ook gewoon minder goed, voelen we ons niet zo geestelijk en christelijk en handelen we ook niet altijd zo. Komt het even niet zo goed uit om rekening te houden met onze positie in Christus en zijn heerschappij over ons leven? Ja, misschien ook soms omdat we de aardse dingen veel interessanter vinden. Nou, het volgende gedeelte van mijn toespraak zou ik eigenlijk willen stilstaan bij drie bemoedigingen uit vers 3 en 4 die ons wat op weg kunnen helpen in deze worsteling. Drie bemoedigingen, één met betrekking op ons verleden, één met betrekking op het hier en nu en één met het oog op onze toekomst. In het vers lezen we: wij zijn gestorven. Onze eenheid met Christus is een realiteit in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Wat het voor mij betekent is, wij kunnen ons verleden volledig achter ons laten. Op het moment dat wij dingen misschien in ons leven tegenkomen die niet passen bij Christus en zijn heerschappij, kunnen wij een beroep doen op het feit dat wij met Christus gestorven zijn. God kijkt niet meer naar ons verleden wanneer we dit beschouwen als iets wat met Christus gekruisigd is. Ook de strijd tegen de zonde in ons leven wordt denk ik ook succesvoller als we onszelf, als we dit bedenken vanuit onze positie. Ik denk dat het een ontmoedigende strijd wordt wanneer wij denken dat onze positie in Christus afhankelijk is van een soort zondeloosheid in ons leven. Maar wanneer we overtuigd raken van onze positie in Christus, dat wij voor de zonde gestorven zijn, dan kunnen we de zonde bevechten vanuit een positie van vrijheid en vanuit een positie van dankbaarheid. Dat gaat meer over ons verleden, maar we hebben ook een bemoediging ten opzichte van ons leven hier en nu. We zijn met Christus verborgen in God. We hebben het een aantal keer gehad over onze positie in Christus. En hoe mooi dat is. Maar ik heb best in mijn leven wel eens nagedacht over de mogelijkheid of je deze positie kwijt kunt raken, kunt verliezen. Door fouten. Door niet altijd trouw te zijn aan deze positie. Maar ook in dit opzicht kunnen wij zekerheid vinden in Christus. Wij zijn in hem verborgen. We hebben zekerheid in hem. We zijn veilig in hem. De derde bemoediging richt ons ook op de toekomst. De verborgenheid waar we over gelezen hebben spreekt van veiligheid en zekerheid. Maar het wijst ons er ook op dat het nog in zijn volledigheid openbaar moet komen. De regering van Christus, maar ook ons leven waarvan Christus onze bron is, is hier op aarde in dit leven nog niet tot volledige uiting gekomen en in veel opzichten niet zichtbaar. Maar de ellende in de wereld en de beperkingen en worstelingen die we in ons leven tegenkomen en ervaren, die hoeven ons niet te ontmoedigen. Wij zien uit naar het moment waarop Christus zichtbaar gaat regeren. Het moment waarop wij niet alleen geestelijk, maar ons gehele wezen, zowel geestelijk als lichamelijk, hersteld zal worden naar Gods volmaakte ontwerp. Dus we zijn er nog niet, maar We kunnen in dit leven de hemel wel iets dichterbij brengen door te zoeken naar Gods leiding in ons leven. Door ons bewust te blijven van wie Christus is en wie wij zijn in Christus. En zo kan ons leven hier op aarde toch zeker een verwijzing zijn naar het leven wat straks in de nieuwe hemel en de aarde in Christus' zichtbare regering zal plaatsvinden. Ik wil graag afsluiten met gebed. Vader, wij willen u danken voor uw woord. Wij willen u danken voor persoon en het werk van de Heer Jezus. Wij danken u dat wij in hem geborgen zijn, in hem veilig zijn. Wij danken u dat onze positie voor uw aangezicht niet afhankelijk is van onszelf, maar van Christus die alles heeft volbracht. Vader, wij vragen u voor deze week, Heer, dat u ons helpt om ons op u te richten en die taak die u ons geeft om de dingen te zoeken die boven zijn. Dat iedereen dat op zijn eigen, unieke, door u gegeven manier mag invullen deze week. Helpt u ons daarbij. In Jezus' naam. Amen.